Welkom. Wat goed dat je er bent in Gods huis. We zitten in een geweldige serie over gebed en die sluiten we vandaag af, dus dat wordt echt goed. Maar even een inleiding voordat ik begin, want misschien... De oorspronkelijke plan was dat Annemiek en ik samen zouden spreken vandaag. Omdat we allebei ook dingen meegemaakt hebben, jullie waarschijnlijk ook, maar ook met elkaar. En we wilden iets intiems ook delen met jullie. En het loopt vandaag even anders. In de aanloop zei Annemiek van, nou, kom wat dichtbij, het is wel heftig. Dus wil jij het doen? En natuurlijk. En we hebben afgesproken dat op het moment dat de Heilige Geest haar aanspreekt, of dat ze zelf zegt van, dit kan ik beter, dan... ja, maar dat kan. Dat is niet erg. Weet je, je moet gewoon weten waar je goed in bent en waar niet. En ik ben heel goed in dingen uitleggen. En Annemiek is geweldig om daar zoveel kracht aan te verlenen, dat de Heilige Geest niet anders kan dan doorbraken te geven in je leven. Dus daar vullen we elkaar aan. Dus we hebben gezegd, joh, als je kom maar naar voren. Sowieso gaat Annemiek hem afsluiten met kracht. Dus ik ben gewoon een hele lange inleiding voor Annemiek. En dat vind ik een eervolle plek. Dat is een eervolle plek. Het is Gods huis dienen we. We dienen niet onszelf. Amen. Dat is al een goed woord voor iemand. Als die voor jou was, kun je gaan. We spreken over gebed. En vandaag wil ik willen we een heel gevoelig thema met jullie bespreken. En die komt heel dichtbij. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over gebed. En we hebben de afgelopen weken, Annemiek heeft hem ingeleid. En Rian heeft er meegelopen. En Klaas heeft een geweldig woord gedeeld. En die moet je terugkijken, want die is echt geweldig. En we kunnen natuurlijk niet alles om gebed behandelen, maar wel de belangrijke thema's. En vandaag wil ik het hebben over een gevoelig thema. Maar als ik terugkijk naar het thema gebed, in het begin had ik zoiets van, nou, ik weet niet, sommige thema's spreek je aan, sommige niet. Ik hou van leiderschap, ik hou van mensen, en ik hou van psychologie, en ik hou van dingen, systemen, en dat zijn meer mijn dingen. Weet je, we hebben het over opvoeding, of over relaties, of over financiën, of over, nou ja, leiderschap, dat soort dingen, ik vind geweldig. Gebed, ja, is ook goed. Ja, zo geestelijk ben ik. Sorry daarvoor. Ik zei al in de eerste dienst, andere leidersteamleden zijn veel geestelijker als ik. Dus die compenseren elkaar, dat is toch ook mooi, of niet? Ja, nee. Sommigen kunnen geen grapje hebben, dat zie ik al. Maar in de serie ben ik gaan groeien en ben ik gebed gaan liefhebben. Omdat het iets zoiets krachtigs is. En dat zit hem vooral in de shift van mindset die ik zelf ook heb meegemaakt. En die kwam steeds terug, is dat gebed is een antwoord van ons op God. Die klinkt zo simpel, maar dat was voor mij wel iets van, oh, wacht even. We gaan even af van, oh, gebed is een middel van mij om God iets te vragen, of aan God iets te vragen. Nee, gebed is een antwoord van mij op God. God heeft al naar mij uitgeroepen. Heeft al naar jou uitgeroepen. Heeft al alles gedaan, zodat jij bij hem kan komen. Hij heeft alles gedaan. En wat wij antwoorden, is gebed. Daar werd ik altijd zo door gezegend. En God heeft al een eerste stap gezet. Het is zo goed om te beseffen dat gebed draait niet om ons. Wij zijn geschapen door God voor hem. Dus hij is niet onze pop waar we heen gaan en we trekken aan de juiste touwtjes en we krijgen het voor elkaar. Wij zijn geschapen voor hem. En God is God. Dus dat betekent, hij is niet mens. En hij mag doen wat hij wil, omdat hij God is. Wij bestaan voor hem, hij niet voor ons. En het doel van gebed is ook niet hem te bewegen om onze wil te doen. Het doel van gebed is hem kennen om zijn wil te doen. Dat heb ik niet verzonnen, is afgelopen week in het preken veelvuldig teruggekomen. Daar draait het om. Het is, gebed is God kennen om zijn wil te doen. En ik zal je iets verklappen. Weet je voor wie dat goed is? Voor jou. Het beste wat je kunt doen met je leven is Gods wil ontdekken, hem kennen en het te doen. Oh, en dan voel je, ervaar je vervulling in je leven als nooit tevoren. Dan wandel je in Gods wil, wandel je in zijn plan. En dan zie je dingen gebeuren die je nooit voor mogelijk had gehouden. Want wij dienen niet een goede God en een krachtige God. Wij dienen een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Hij kan meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Dus als jij iets kan bedenken wat waanzinnig is, God kan meer. God kan meer. Hij kan het onmogelijke, kan hij gewoon doen. God heeft geen onmogelijkheden. Dat is toch geweldig? En hem mogen we kennen, we mogen zijn hart kennen. We mogen zijn hart over ons kennen. We mogen zijn wil in ons leven herkennen. En we mogen het gaan doen en ervaren hoe goed God is. De kracht van gebed is zo powerful. Het verandert je leven. Maar daar wil ik het vooral niet over hebben. Ik wil het hebben over die andere kant van gebed. En die andere kant van gebed is, wij dienen een God die het onmogelijke mogelijker maakt. Maar ik zie zoveel onbeantwoorde gebeden. En er zit een frustratie. Als God alles kan, waarom dan niet dit? Als God alles kan, waarom is die persoon nog steeds ziek? Als God alles kan, waarom zit ik nog in deze ellende? Dat roept bij mij frustratie op. En ik ga je nu al vertellen, ik weet het niet. Ik ben God niet. Jij ook niet. Wij weten niet waarom God dingen wel en niet doet. Maar het roept ook een onrechtvaardigheidsgevoel soms bij ons op. Ken je dat? Is dat je zelfs denkt, nou ja, dit ben ik tenminste, misschien jij niet. Maar dat ik denk van, heer, zij verdient het zoveel meer om genezen te worden. En dan zie ik die persoon, en die verdient het eigenlijk helemaal niet, dat is best een eikel. Maar die geneest wel. Is gewoon oneerlijk. Ken je dat? Of ben ik hier alleen? Come on, eerlijk zijn. God kent je hart al hoor. Hoe kan dat? Houdt God dan niet van me? Hoort hij me niet? Boeit het hem niet? Hoe kan dat? Als het geen frustratie bij je oproept, weet ik het ook niet meer. Dat is dubbelzinnig. En we zoeken ernaar. En we hebben het erover. En ik wil vanochtend met jullie hebben over, hoe kan het zijn dat mijn gebed niet beantwoord is? En zoals ik al zei, ik weet het niet. Ik weet niet waarom jouw gebed onbeantwoord is. Dat weet ik niet. Ik ga ook niet doen alsof. En als iemand dat wel doet, dan moet je hard weglopen. Want mensen weten niet waarom het gebeurt. En we gebruiken het soms wel tegen elkaar. Ik kom daar straks nog op terug. Maar het kan echt een wapen zijn die wij gebruiken om onze broeders en zusters aan te klagen. En dat is niet ons werk, dat doet de duivel al. Maar er zijn wel redenen waarom jouw gebed onbeantwoord kan zijn. En die zijn niet mijn mening. Die haal ik uit Gods woord. En wij leven vanuit Gods woord. Gods woord is onze waarheid. Niet onze mening, niet onze ervaringen. Gods woord is de waarheid. En daar bouwen we op. Dus soms vind ik iets anders als Gods woord. Maar het woord is het fundament. En daar halen we het uit. En in de Bijbel staan redenen waarom jouw gebed onbeantwoord kan zijn. En daar wil ik je bij helpen. Ik wil je gewoon laten zien wat Gods woord daarover zegt. En aan jou is het om jezelf te onderzoeken. Niet aan iemand anders. Dus ook aan jou is het niet om je partner te onderzoeken en zeggen, oh schat, deze is voor jou. Dat is oordeel, dat werkt niet. Dat komt alleen maar tegen je. Dat moet je niet doen, dat is gevaarlijk. Maar je oordeelt jezelf. In liefde. Omdat God ons wil helpen richting bekering en zeggen, oh zo is het niet bedoeld. God wil het zo en ik ga dat doen. Amen. Voordat ik 4 redenen geef vanuit de Bijbel waarom jouw gebed onbeantwoord kan zijn, wil ik je eerst 2 hele korte redenen geven waarom het zo lijkt dat je gebed niet beantwoord is. Die mag je gewoon opschrijven en thuis uitwerken. Er zijn 2 redenen waarom het lijkt alsof je gebed niet beantwoord is. En dat is, de eerste is dat het antwoord is onderweg. Daniel die bad. En hij bad en hij bad en hij bad en hij bad en hij bleef bidden, hij bleef bidden. Toen kwam God bij hem en hij zegt, het antwoord was op de eerste dag al gestuurd. Maar het is tegengehouden. Door een hemelse macht. Door demonische macht. Het is tegengehouden, maar het antwoord was al onderweg. Dus mijn hulp aan jou is, blijf bidden. Geef nooit op. Misschien is je antwoord al onderweg. Tweede reden waarom het zo lijkt, is dat God soms een ander antwoord geeft dan jij voor ogen had. Iemand bidt voor discipline en God zet iemand naast jou die discipline heeft en zegt, leer van hem. Maar we zijn te trots. En we willen het van God ontvangen. Nee, ik vraag het wel aan God. Nou zegt God, het antwoord staat naast je. Dus leg je trots aan de kant en ga van elkaar leren. Want het antwoord van je gebed zit misschien al naast je. Misschien ben je er al mee getrouwd. Halleluja. Maar God voorziet een antwoord die jij misschien niet voor ogen had. Dus verbreed je horizon en leer van elkaar. Amen. Dat zijn 2 redenen waarom het lijkt alsof ze niet beantwoord zijn. Maar er zijn ook 4 redenen waarom ze niet beantwoord worden. En de eerste is dit. Verbroken relaties. Er zitten in je leven verbroken relaties. Je hebt geen gezonde kijk naar mensen, naar andere mensen. En ik ga veel Bijbelteksten aan je meegeven, zodat je weet dat het niet mijn mening is, maar het in de Bijbel staat. En er staat in Markus 11, vers 24, staat dit. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al hebt ontvangen en je zult het krijgen. Oh, dat is een geweldig. Dat is een geweldige Bijbeltekst. Hier stop ik met lezen, want dit is wat ik nodig had. Alles wat ik wil, dat hoef ik maar te vragen en ik krijg het. Oeh, maar lees wel even verder. Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan. Waarom? Opdat ook jullie Vader in de hemel je misstappen vergeeft. God kijkt naar je. Hoe jij omgaat met de mensen om je heen heeft effect op je gebed. Stop met bidden, zegt hij eigenlijk hier. En ga eerst zorgen dat het goed is en ga dan verder bidden. Want het heeft geen zin om door te bidden als je iemand anders niet vergeeft. Het kan een reden zijn waarom jouw gebed niet verhoord is. Hoe je omgaat met andere mensen. Spreuken 21 vers 13 zegt dit. Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de armen, zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. Hoe jij omgaat met de mensen om je heen, heeft effect op je gebed. En het heeft te maken met dat God vindt iedereen even waardevol. En als wij door onze eigen ogen, en de ogen die zijn gevormd door hoe we opgevoed zijn, of wat we in ons leven hebben meegemaakt, of wat je aangedaan is, naar mensen kijken, kijken we met oordeel. En God kijkt met waarde. En hij vindt iedereen belangrijk. En hij zegt, ik wil dat je naar iedereen kijkt door mijn ogen, niet door die van jou. God wil dat we iedereen op zijn waarde schatten, niet op onze waarde. En deze is krachtig. En die gaat speciaal voor de mannen. Ik zou willen dat hier ook een tekst stond voor de vrouwen, maar die staat er niet. Dus ik kan het niet mooier maken. Maar ik geloof wel dat het ook voor de vrouwen geldt. Maar dit staat in 1 Petrus 3 vers 7. Jongens, dit is de Bijbel. Dit is waar. U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Vrouwen, ik heb het niet verzonnen, het staat in de Bijbel. Oké, okay? Halleluja. Behandel haar dan met respect. Want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Mannen, hoe je omgaat met je vrouw, hoe je kijkt naar je vrouw, heeft effect op je gebed. Vrouwen, hoe je kijkt naar je man, je partner, en hoe je omgaat met hem, heeft effect op je gebed. Dat we namelijk kijken door de ogen van God naar wie onze man of onze vrouw is. En niet wat we zelf vinden. Want misschien is het gedrag wel iets heel anders dan wat jij voor ogen hebt of wat God voor ogen hebt. Maar aan ons is met geloof te kijken naar waar God hem voor geroepen heeft. En dat tevoorschijn te roepen. En niet focussen op wat er niet goed is. We kijken naar de koning in iemand en niet een zwerver. T.D. Jakes had het daar een keer over. Ieder mens heeft een zwerver en een koning in zich. En het is aan ons om die koning aan te spreken en zeggen, God heeft je geroepen als mijn man. Ik geef je die plek, ongeacht, daar moet je niet bij zeggen, hè? Ongeacht je gedrag. Maar dat denk je wel, dat weet ik. Maar daar gaat het om, is dat je geloof is dat je iets ziet wat het misschien nog niet zichtbaar is, maar dat je het dan voren roept en je zegt, ik geef je die plek, want je bent de hoofd van het gezin. De Bijbel spreekt erover en ik volg je en ik onderwerp je aan je. En overigens staat in de Bijbel, onderwerp je aan elkaar. Hè? Dat is niet een waardeding. Een man is niet belangrijker dan een vrouw. Maar hij heeft wel een andere rol. En als op het moment dat we dat erkennen en zeggen, God heeft daar een plan in, het is mooi, in plaats van het tegen vechten, dan ga je merken dat je gebeden verhoord worden. Omdat we namelijk God geloven en niet onze eigen ervaring of onze eigen inzicht of het gedrag van onze partner. Oh, als je bij je gedrag van je partner kan kijken, dan heb je een groot geloof. Halleluja. Hoe je omgaat met mensen heeft effect op je gebed. Punt 2. Reden waarom je gebed onbeantwoord is dat je verkeerde motivaties bidt. Rian heeft hier over gehad, Klaas ook. Je motivaties kunnen verkeerd zijn en dan antwoordt God niet. Let maar op wat hij zegt over als je te veel let op andere mensen. In Matthäus 6 vers 5 zegt hij, en wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Want ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Ze hebben het al ontvangen. En als je kijkt naar andere mensen, misschien zeg je van, nou, ik sta nooit op de straathoek te bidden of zo. Maar weet je, wij doen dit in onze eigen kringen ook, hoor. Ik heb het ook gedaan. Ik ben er soms nog wel eens even alert op. Het is alsof in een groep bidden of zo, dat ik denk, oh, zou degene naast mij mijn gebed mooi gevonden hebben? Het was best een mooi en hoogwaardig gebed. Ik oefen hier al jaren op. Ik heb hoge woorden gekozen. Sterker nog, ik had ook een hele heilige houding. Nee, maar even serieus, ik maak er een grapje over. Maar dit is wel wat soms in ons hart omgaat. Is dat we meer bezig zijn met wat de mensen ervan vinden dan wat God ervan vindt. En dat is gewoon religie, dat is gewoon omgaan, dat is gewoon polijsten, dat is gewoon mooi maken. Hij noemt het hier een huichelarij. Je hebt je loon al ontvangen. Eer van mensen is een blokkade om je gebed verhoord te krijgen. En in Jacobus 4 vers 3 staat dit. En als u bidt, ontvangt u niets. Ja, bemoedigend, hè? Omdat u verkeerd bidt. Dubbele punt. Dus legt hij uit wat verkeerd bidden is. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Je bent alleen maar bezig met wat je zelf wil. Weet je nog, wij zijn geschapen voor God, hij niet voor ons. Dus we zijn niet God aan het bewegen om onze wil te doen, we zijn God aan het kennen om zijn wil te doen. En op het moment dat wij God bewegen om onze wil te doen, zegt God, dit werkt niet. Ik ga het niet beantwoorden. En soms is dat maar goed ook, dat zal ik je nu al vertellen. Het is voor mij uit liefde dat God het niet beantwoordt. Maar het kan wel een reden zijn waarom jij niet krijgt wat je wil. Is omdat het een eigen begeerte is. Het is goed om jezelf te onderzoeken. Het is goed om jezelf te onderzoeken. Waarom bid ik? Wil ik God bewegen om mijn wil te doen? Of ben ik oprecht op zoek naar zijn wil? Want ik weet dat zijn wil goed voor mij is. Wat het me ook kost. De reden waarom je gebed onbeantwoord is, kan zijn verbroken relaties. Kan zijn verkeerde motivaties. Kan ook dit zijn. En dit is een hele gevoelige. Ik noem het verkeerd geloof. Verkeerd geloof. Jacobus 1 vers 6 tot 8 zegt dit. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelt en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dit is de Bijbel. Aarzelen. Maar goed, twijfel hebben we toch allemaal? Dus hier gaat het over, het woord twijfel of onbetrouwbaar gaat hier over, in de Engelse vertaling staat double-mindedness. Geloof is een actieve houding, is iets wat gericht wordt op iets. En op het moment dat jij het op God richt en dan vervolgens weer ervan afgaat en je gaat iets anders geloven en vervolgens ga je weer terug naar God en denk je, oh nee, wacht even, nee, ja, God geneest ook wel eens. Oh nee, helemaal niet waar, want ik zie het nooit om me heen. Dit is wat er wordt bedoeld met twijfelen. Is je gericht je geloof op iets anders. En er staat hier ook in, er staat ook wie dit steeds doet. Het is een hartshouding, het is een manier van leven. Het betekent niet als je een beetje twijfelt dat het gelijk niet gebeurt. Maar het is waar richt jij je geloof op? En ik ga je dit vertellen. Ieder mens heeft geloof. Ieder mens heeft geloof, heeft niks met God te maken. Want zelfs mensen die niet in God geloven, hebben daar geloof voor nodig. Sterker nog, ik vind dat atheïsten meer geloof hebben dan wij. Want het is moeilijker om niet in God te geloven dan wel. Als je alle bewijzen en alle dingen om je heen ziet, en de natuur ziet en alle... Goh, dan ben je toch, heb je echt een groot geloof als je dat niet kunt geloven. Maar ze hebben geloof. Alleen waar richt jij je geloof op? Maakt uit of je gebed verhoord wordt of niet. En ik weet ook, er zijn bewegingen in Nederland en in de wereld waarin er wordt gesproken van, oh, zie je wel, je hebt niet gekregen wat je wil, je bent niet genezen. Dat ligt aan jouw geloof. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, want we veroordelen elkaar voor over iets wat we niet weten. Want je kan het niet gewoon omdraaien, want God is God. Je kan wel zeggen, het kan aan geloof liggen. Maar je kan niet zeggen, omdat het zo is, ligt het aan je geloof. Wat zeiden ze vroeger? Een koe is zwart-wit, maar niet alles wat zwart-wit is, is een koe. Ja, je kan het niet gewoon omdraaien. Maar dat doen we wel, want dat is lekker makkelijk. Het ligt aan je geloof, maar ik ga je wel dit vertellen. Geloof maakt wel uit. Jouw geloof is belangrijk voor God. Want alles wat hij doet, wordt bewogen door geloof. Maar de vraag is, waar geloof je in? Waar richt jij je geloof op? Er staat een verhaal in de Bijbel, die ik je daar even wil lezen, zodat je het meer begrijpt. En die staat in onder andere Marcus, staat ook in Matthäus. Het gaat over een man die een zoon heeft die bezeten is en die ziek is al jaren. En die wordt er steeds door een demon in het vuur in het water gegooid. En komt hij bij de discipelen en de discipelen kunnen hem niet genezen. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt hij dit. Marcus 9 vers 21. Jezus vroeg aan zijn vader, Hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen. Even pauze. Wat ik zo bijzonder vind, Jezus maakt zich niet zo druk over die demon. Hij maakt zich druk over of ik iets kan doen. Hij zegt niks over die demon. Dat is geen probleem voor hem. Maar geloof. Of ik iets kan doen. En dan zegt hij. Alles is mogelijk voor wie gelooft. En vind ik zo mooi. Ik vind radicale bekeringen. Bekering betekent gewoon je gedachten veranderen. En radicale bekeringen. Deze man die bekeert zich zo snel. En dan zegt hij. Meteen riep de vader van het kind uit. Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Hier zit de sleutel. Want wij denken namelijk dat het tegenovergestelde van geloof twijfel is. Maar de Bijbel leert dat de tegenovergestelling van geloof ongeloof is. En beide kunnen gevoed worden. Ik zie het voor me als twee paarden die aan beide kanten staan en aan mij trekken. En wie ik voed, die wint. En als ik geloof voed en ik richt me op God en ik richt me op geloof in wat hij gedaan heeft, wat hij gesproken heeft, dan wint dat paard. Maar op het moment dat ik me richt op ongeloof, dan gaat het die kant op. Daarom is dit gebed van deze man zo wijs. Ik heb geloof. En Jezus zegt trouwens in Matthäus over dit stuk, geloof in een mosterdzaadje is voldoende. Maar kom mijn ongeloof te hulp, want die is zo sterk. En die trekt me de verkeerde kant op. En ik heb nodig dat u me helpt om mijn geloof op u te richten. Geloof in een mosterdzaadje is voldoende. Waar geloof jij in? Weet je, soms, ik denk bij deze discipelen, dat staat er niet omschreven, maar dat denk ik. Ik denk waarom het niet lukte bij hun, was dat ze vooral naar zichzelf zaten te kijken. En er is een geweldige quote van Corrie ten Boom, een van mijn geloofshelden. En die zei, als je kijkt naar jouw geloof, heb je altijd te weinig. Je moet ook naar Jezus kijken. Je moet geen geloof hebben in jouw geloof. Je moet geloof hebben in Jezus. Want hij is degene die het gaat redden. Hij is al gered. En hij heeft jou gered. En hij heeft je genezing al gegeven. Fix your eyes on Jesus. Redenen waarom je gebed onbeantwoord kunnen zijn. Verbroken relaties. Verkeerde motivaties. Verkeerd geloof. Of deze, dus de vierde. God heeft iets anders in gedachten. Deze is misschien wel de moeilijkste. Omdat we deze dus niet weten. Er is een verhaal in de Bijbel over Paulus, een man die de grootste deel van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Dat staat in 2 Korintiërs 12, vers 7 tot 9. En er staat er, om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Dubbele punt. Ik werd gekweld door een engel van Satan. Er zijn mega theologische discussies over wat die doorn in het vlees is. Weet je, dat boeit niet, anders had het er wel gestaan. Maar er staat wel dit. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En dan zegt Paulus dit. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid. Zodat de kracht van God, de kracht van Christus in mij zichtbaar. Daarom schep ik op over mijn zwakte, mijn gebrokenheid, omdat zijn kracht en goedheid tot perfectie komt. Let op, als ik niet krijg wat ik wil. Daar werkt God doorheen. En er is zoveel krachtiger. God heeft misschien iets anders. Ik wou het liefst zeggen beters, maar soms voelt dat niet zo. Maar God heeft iets anders.
God heeft iets anders. We hebben het vanochtend over onbeantwoorde gebeden. God heeft iets anders in gedachten. Dat krijg ik nu de hele tijd al in mijn hoofd. God had iets anders in gedachten. Wat als jouw gebeden niet worden verhoord? We hebben net een aantal stappen van Robert gehoord waar het zou aan kunnen liggen. Maar wat als jouw gebeden niet worden verhoord? Wat als je bidt naar zijn wil en er verandert niets? Wat als je bidt en er gebeurt niks? Wat als je al jaren bidt omdat je ziek bent en er verandert niks? Heb je dan te weinig geloof? Ben je dan geen goed christen? Nee. Ik wil iets van mezelf delen. Ik heb veel gebeden in mijn leven. Maar de afgelopen 2,5 jaar heb ik belachelijk veel gebeden. Ik kan heel veel dingen uit mijn jeugd aanhalen. Waar mijn gebeden niet werden verhoord of anders zijn gegaan. Maar ik wil het hebben over... waarin ik heb uitgeschreeuwd naar God en heb vastgehouden en heb geloof heb gehad als een berg die ik kon verzetten, als stenen die ik konden omvallen. En dat is een stukje kwetsbaar, dus ik hoop dat je hier op een normale manier, zou ik haast zeggen, wat is een normale manier, integer manier mee om wil gaan. Want ik ben iemand die dit soort dingen liever voor zichzelf houdt. Wij zijn een geloofswerk gestart, Feiko en ik, geloofswerk. Wij geloven in dat deze stad verandert, dat dit land kan veranderen, dat bij God alles mogelijk is. 2,5 jaar geleden, een paar dagen voordat Feiko overleed, lag hij 's ochtends op bed op onze vrije dag. Zei, ja, ik heb een beetje last van mijn hart. Ik zei, nou moet je niet zo raar gaan doen. Ja, hij zat daar een beetje over. Ja, even wachten, Miek, we gaan zo wel eruit en dan gaan we weg, want we gingen vaak op onze vrije dag weg. En ze zeiden, ja, want stel je nou voor, als ik ook iets aan mijn hart zou krijgen, dan moet je me reanimeren. Ik zei, ja, sorry, Feik, dat ga ik niet doen. Ik bid en dan sta je gewoon op en anders heb je pech gehad, zei ik. Dat was 4 dagen voordat Feik overleed. En Elise was vrij en die riep in de andere kamer, oh papa, ik kan het wel hoor, want ik ben verpleegkundige. Ik zei, nou, dan moet je het van haar hebben, niet van mij, ik ga bidden, zei ik. En dat was maandag. De dag dat Feiko overleed. Wij gingen 's avonds op zoek, Elise en ik. Want hij nam niet op. We gingen in de auto. En we reden en we zochten op, lang verhaal kort, ik zal niet alles vertellen. Maar we dachten ongeveer dat we wisten waar hij was. We konden niks zien, het was pikken donker. We reden terug. Elise had mijn zoons een appje gestuurd van ongeveer moet papa daar varen, want op mijn app kon je zien dat het bewoog. En we stonden op de parkeerplaats, Rian kwam eraan, Rian zei je moet de politie bellen. Nou, heb ik gedaan, uiteindelijk. Ik vond dat onzin. Toen belde een van mijn zoons Rian op om te zeggen dat ze Feiko hadden gevonden. Wij moesten bij de politie in de auto, Elise en ik. En ik ben een geloofsmens. En ik dacht geen één seconde aan dat Feiko overleden zou zijn. Toen de politie zei aan de mobiel tegen mijn zoons, kan er iemand reanimeren, weet ik nog dat ik tegen Elise zei, reanimeren, alsof papa dood is, zei ik. We reden erheen naar de plek en wij moesten in de auto blijven wachten, Elise en ik. En wij zaten in een politieauto terwijl de politie over het veld rende naar het water toe waar Feiko zou gevonden zijn. En mijn jongens waren, mijn schoondochter die daar al waren. En ik zei tegen Elise, we gaan bidden. We gaan bidden. Ik zei, dat kan helemaal niet. Er kan niks met papa zijn. Want alle beloftes die God heeft verteld, die zijn nog helemaal niet gebeurd. Ja, sommige dingen hebben we gezien, maar we gaan bidden. We gingen bidden en we gingen bidden. En de ramen waren beslagen, ik weet het nog. We zaten te schreeuwen in die auto. Bidden, Heer, laat zien. U gaat uw glorie laten zien. Dit kan niet. En op een gegeven moment zei ik, bel Robert. Die moet het ook weten, want het kan niet. Het moet gewoon gebeuren. God gaat zijn glorie laten zien op dit moment. Zo bad ik. Ongeveer. En toen zei ik in één keer, ja, ben je nou helemaal gek? Het is mijn man, ik ga uit je auto, ik ga erheen. En ik liep naar het water heen en ik kwam een van mijn zoons tegen. En ja, papa is echt dood. Ik zei, nee, papa is niet dood, kan niet. En ik rende erheen. En Feik zat in het bootje. Hij zat gewoon heel ontspannen in het bootje. Gewoon rechtop. Alsof hij sliep. En ik weet nog dat ik zei, ik mocht er niet heen. Ik mocht niet hem aanraken. Want ze moesten wachten op allerlei polities en allemaal protocol dingen. Ik weet nog dat ik zei, Feik, Feik, word wakker. Feik, word wakker. Ik heb het uitgeschreeuwd totdat ze het bij McDonald's konden horen. Feik, word wakker. Maar hij werd niet wakker. En je gaat dan in een shock terug naar huis. En 's nachts om 4:30 bellen ze op dat hij in het ziekenhuis in het mortuarium ligt. En dan mag je er nog een keer heen. En ik weet nog dat ik daar binnenkwam met mijn dochters en dat ik hem aankeek en ik zijn haar voelde. En dat ik denk, hoe kan dit hier? U moet hier iets aan doen. Dit kan niet. Dit is niet echt. Dit kan niet. We hadden die week Feik thuis opgebaard. Thuis, ja, opgebaard is ook zo'n stom woord. Feik was thuis bij ons. En hij lag in de kamer en we konden er gewoon elk moment van de dag gewoon even kijken. Of gewoon even muziek draaien. En naar hem kijken en door zijn haren aaien. Jane Fee stonden erbij op een krukje. En het is eigenlijk heel raar dat ik het zeg, maar eigenlijk was het ook heel fijn. Dat je zo met elkaar, zo met elkaar verbonden bent. Robert en Natanja liepen binnen, Jochem en Inge. Gewoon mensen die gewoon even, kan toch niet. Nee, het kan niet. En ik weet op de vierde dag, dat ik 's ochtends vroeg heel wakker werd op donderdag. En dat ik denk, nee, dit kan niet. U moet laten zien wie u bent. U heeft beloofd in uw woord. U heeft beloftes gegeven. U heeft dingen gesproken. Dit kan niet. Het kan gewoon niet. Ik heb muziek 's ochtends 5:00 in mijn hart aangedaan in mijn huis. En ik ben gaan bidden. En ik geloofde echt. Ik geloofde echt. Echt, lieve mensen. Ik geloofde echt dat hij op zou staan. Dat God hier de glorie in ging krijgen. Dat het gebed ging verhoord worden. Niet om mij, omdat de feit voor mij weer terug was. Maar voor de stad. Omdat God had gesproken toen we 16, 17 jaar waren. Wat hij over deze stad heeft gezegd. Over deze regio. Dat hij zou laten zien dat hij nog steeds God is. En ik heb gebeden alsof mijn leven eraf hing. En Feik en ik hadden vaak gesprekken over. Over geloofshelden die ons voor waren gegaan. En Feik zei, ja, en dan heb je zo'n verhaal van Smith Wigglesworth. En die gooide dan een dode tegen de muur. En hij werd weer tot leven. En ik stond en ik weet nog dat ik dacht dat ik zei, Feik, en ik heb van alles gebeden. En bepaalde dingen deel ik hier niet. Maar op een gegeven moment zei ik tegen hem, Feik, ik ga je niet tegen de muur aangooien. Je moet nu gewoon opstaan. Maar het gebeurde niet. Want God heeft iets anders in gedachten. God heeft iets anders in gedachten. God liet zien in die periode die er volgt en nog steeds is. Dat je niet opgeeft, ongeacht je uitkomst. God heeft me laten zien dat er bepaalde dingen gewoon niet aan ons bekend zullen gemaakt worden. Er staat in de Bijbel één zin, de verborgen dingen zijn voor de Heer, maar de geopenbaarde dingen zijn voor zijn kinderen. De verborgen dingen zijn voor de Heer. Er zijn dingen in jouw leven en in mijn leven, en daarom vertel ik je dit. Niet omdat ik zo goed en krachtig en geweldig ben. Nee, want zonder God had ik hier niet meer gestaan. Maar God laat zien dat hij zegt, sommige dingen zijn verborgen. En die zullen wij nooit zien, die zullen wij nooit begrijpen. Sommige van ons gaan hier op aarde niet genezen. Sommige van ons gaan hier op aarde niet genezen. Als ik nu zou zeggen, iedereen van ons die hier vanochtend gekomen is, die gaat genezen. Wat wil je dan het liefst geloven? Als iemand nu tegen mij zou zeggen, want ook ik ben in therapie gegaan. Ook ik heb bepaalde dingen gedaan om te zeggen, Heer, ik moet antwoord hebben. Ik kan het niet in uw woord vinden. Ik zoek me rot ergens. Vind ik misschien een briefje? Nee, nergens kreeg ik antwoord. Maar dat wat we doen, wie we zijn, wie wij zijn, is geloofswerk. Is geloofswerk. En weet je, wij kunnen dat. We zeggen heel vaak, ja, maar je hebt het ontvangen. Ja. In God heb jij genezing ontvangen. In God heeft God je al gegeven wat je nu niet kan zien. Maar weet je, lieve mensen, En dat moet me echt van het hart. Dit is niet jouw eindstation. En die mindset heb ik inderdaad gekregen doordat ik Feiko moest verliezen. Die mindset is, we zijn onderweg. En sommigen van ons gaan pas zien als ze thuiskomen wat God in hun hart heeft gelegd. Sommigen van ons zullen genezing ontvangen als Jezus terugkomt. Want dit is niet de aarde zoals God hem bedoeld heeft. Hoor je wat ik zeg? Dit is niet de aarde zoals God het bedoeld heeft. Ik heb vrienden in mijn omgeving die diagnose op diagnose krijgen. Van alles krijgen te horen wat ze hebben. En dan word ik weer gebeld. Ja, nu heb ik ook dit. En nu heb ik dat. En nu komt er dit nog bij. Ik heb mensen in mijn omgeving die jaren hebben gebeden voor een kind en het niet hebben gekregen van God. Ik heb mensen in mijn omgeving die aan kanker zijn overleden. Ik heb mensen in mijn omgeving die niet zichtbaar zijn wat zichtbaar is geworden in hun leven, wat God heeft gesproken. Ik ben er zelf een van. Mijn leven is niet zichtbaar geworden wat God heeft gesproken tot Feiko en mij samen. Maar hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Hij is ook nog niet klaar met jou. Hij is niet klaar met jou. Er staat in Jesaja. Want mijn gedachten zijn niet jouw gedachten. En jouw wegen zijn niet mijn wegen, zegt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten hoger dan jouw gedachten. Niet alles wat wij weten, begrijpen wij. En wat ik hier met dit voorbeeld wil uitgeven, is dat je niet stopt met bidden. Ook als de uitkomst niet is zoals jij had gehoopt. Blijf kloppen. Blijf vragen. Blijf zoeken. Blijf Jezus aanroepen. En laten we stoppen als kerk zijn om te zeggen dat je geen genoeg geloof hebt. We komen allemaal bijbelteksten aan, wat Robert ook net aangaf. Oh ja, maar er staat dit en dat. Ja, weet je, sorry dat ik het even zeg. Hè? In de eerste dienst zei Robert namelijk, je zei, ja, als iemand genezen wordt, dan denk je, ja, die wel, die niet. Als iemand doodgaat, die wel, die niet. En toen hoorde ik een paar mensen zeggen, oh. Nou, weet je, dat ik dat gedacht heb. Ik heb echt een paar mensen in mijn hoofd. Zeggen, waarom hun niet, Heer? En waarom Feiko wel? Weet je, wij zijn mens en God is God. En wij hebben als kerk zo God nodig in alles in ons leven, ongeacht de uitkomst. Als jij hier vanochtend zit en denkt, ja, weet je, de ene diagnose op de andere komt. We blijven bidden. De ene vraag naar de andere vraag in mijn leven komt, is nog steeds niet beantwoord. We blijven bidden. Zullen we gaan staan? Zullen we gaan staan? Zullen we naar de troon van genade gaan? Naar de troon van genade waarin God zegt, mijn genade is jou genoeg. En lieve mensen, dat is zo'n andere boodschap wat je eigenlijk wil horen. Want je wil eigenlijk nu horen dat ik tegen jou zeg, je bent nu genezen in de naam van Jezus. God gaat je geven waar je ja om vraagt. En dat bid ik ook nog steeds over je uit. En dat doet God ook nog steeds. Maar als God het niet doet, is de uitkomst niet slechter. Want Hij is God en wij zijn zijn volgelingen. Wij zijn kinderen van Hem. Wij zijn kinderen van Hem. We zijn mede-erfgenamen. Dus we mogen blijven vragen om wat God kan doen in ons leven. Maar soms doet Hij het niet. Laten wij een kerk zijn die niet naar elkaar veroordelen. Om te zeggen, maar jij hebt te weinig geloof. Ja, je moet harder bidden. Je moet de woorden van Jezus harder proclameren over je leven. Je moet alleen in de psalmen gaan. Je moet wekenlang gaan bidden en vasten, want dan gaat het gebeuren. Nee, het zijn geen voorwaarden. De voorwaarden die God heeft gegeven is zijn zoon aan het kruis voor jou en mij. Jezus, omdat Jezus heeft beloofd dat Hij eeuwig leven geeft. Eeuwig leven, hoe zal dat eruit zien? Probeer je dat eens in te stellen. Eeuwig leven. Altijd feest. Een plek waar geen pijn is. Waar geen verdriet meer is. Waar geen tekortkomingen meer zijn. Waar geen leed meer is. En wij, lieve mensen, kunnen dat bespoedigen. Door over elkaar te spreken in liefde. Want de liefde die is ons gegeven. Hij heeft zijn leven voor jou en mij gegeven. En ik geloof als wij onze handen nu naar hem uitstrekken en onze ogen sluiten, dat alleen hij gaat doen wat hij kan doen. En Heer Jezus, zo roepen wij u aan, Heer Jezus. Heer Jezus, als het de eerste keer is dat iemand zegt, Heer Jezus, u wil ik leren kennen, dan bid ik u nu op dit moment dat u uzelf openbaart. Openbaar uzelf. Heer, want u kende die persoon al lang. U kende deze persoon al lang en u zegt, ik hou van jou. Ik hou van jou en ik heb je lief. En ik heb je lief. En ik heb je lief, zegt Jezus. En Heer Jezus, wij rekken onze handen naar u uit. Heer, grijp ons aan onze handen vast, Vader. Heer, pak ons aan onze handen vast, Vader. Boven de situatie uit, Heer. Heer, dat u doet wat uw kracht, wat u alleen kunt doen. Heer, dat u doet wat u alleen kan doen, Vader. Heer, want uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Uw liefde gaat voorbij onze liefde. Uw geduld gaat voorbij ons geduld. Uw antwoord gaat voorbij onze vragen. Vader, en in de naam van Jezus spreek ik ieder aan, Vader, die verlangt naar genezing, Vader. Dat er nu op dit moment genezing zal stromen. In de naam van Jezus, wees genezen. Wees genezen in Jezus' naam. Wees genezen in Jezus' naam. Ontvang nu zijn kracht op jouw leven. Ontvang nu de Heilige Geest. Wees genezen in de naam van Jezus. Amen.